Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst op deze zondag na Hemelvaartsdag en op deze Weeszondag, waar de discipelen zich verlaten voelden, maar toch mochten weten dat de Heer Jezus bij hen was. Hij had het gezegd: zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dan is het belangrijk dat we ook vanmorgen omhoog zien naar hem die zit aan de rechterhand van de Vader en die het over ons en over zijn gemeente te zeggen heeft. Dan is het belangrijk dat we elke keer weer ons hoofd omhoog heffen, maar ook dat ons hoofd omhoog geheven wordt. Want we laten ons weer zo vaak bepalen door de omstandigheden van ons leven. En daarom is het goed om Psalm 3 te zingen. Psalm 3, vers 2 en 4, waar we ook zingen: gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En ook dat Jezus verwinnaar is in de strijd en zijn volk de zegen geeft. Psalm 3, vers 2 en 4. Ook vanmorgen mogen wij luisteren naar de wet van God als een leefregel der dankbaarheid, maar tegelijkertijd ook een wet die ons ontdekt aan wie we zijn. Niet altijd horig aan de stem van God en niet altijd luisteren naar datgene wat Hij van ons verlangt. En daarna luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus zelf van deze wet gegeven heeft. En als antwoord op de wet en ook de samenvatting zingen we met elkaar op Psalm 123 en daarvan vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Na de wet van God en ook de samenvatting door onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden en Hij spreekt ze nog steeds, ook nu vanmorgen. Ook in u, ook in jou, ook in mijn leven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart, ook vandaag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tot ons: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, met heel uw verstand. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, wat kunnen we op deze dag, zeker na Hemelvaartsdag, beter doen dan omhoog zien? Naar u die in de hemel woont, die opgevaren is en die zit aan de rechterhand van uw Vader en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Er zijn vaak mensen die weer zo om ons heen kijken, naar beneden kijken, op de omstandigheden letten. Vaak weer zo moedeloos en wanhopig worden. Hoe moet het? Hoe moet het in mijn eigen leven? Hoe moet het in deze wereld? En we voelen ons zo vaak alleen. Ook op een weeszondag. Net als de discipelen die zich alleen voelden. En toch, het was hen gezegd en het wordt ook ons gezegd. Maar hij is aan de rechterhand van de Vader en aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We mogen onze ogen omhoog slaan. En gelukkig dat u ons hoofd dan ook omhoog heft. Als wij het misschien niet kunnen, dat u ons hoofd richt op u. En zo zijn we hier samengekomen in deze dienst. En we bidden van u, geef dat wij dan u, Heer Jezus, mogen zien met de ogen van het geloof, met eer en heerlijkheid gekroond. En dat u het voor het zeggen hebt in ons leven. En dat u degene bent die ons leven leidt. En dat we ons in alle moedeloosheid wellicht en alle andere dingen die op ons af kunnen komen, ons laten leiden door u die in de hemel woont. En die gelukkig ook vanuit Sion, daar vanuit uw woonplaats, ziet op ons. Wij mogen op u zien, maar u ziet ook op ons. En u kent ons. U weet precies wat er allemaal in ons hart omgaat. U kent ons nog meer dan dat wij elkaar kennen. En geef dat we ons ook gekend mogen weten door u. Dat we mogen weten dat we bij u ook een plek hebben. Dat u bewogen bent over ons. En dat u ons wil leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. Ook nu vanmorgen, wanneer we hier samengekomen zijn in de kerk. Dat we omhoog mogen zien totdat u ook ons genadig wil zijn. En dat is gelukkig geen misschien. Dat is geen vraag, maar u wilt ons genadig zijn. Zo heeft u ons al begroet. De genade, de barmhartigheid en de vrede van mij zijn met u. Wij mogen onder uw handen, onder uw zegenende handen hier samengekomen zijn. En we bidden van u, geef dat wij dat ook mogen ervaren, dat we niet alleen zijn op deze weeszondag. Maar dat u gezegd hebt, maar ik ben toch bij u. En al moeten we dan gaan door het water, al moeten we gaan door het vuur. En we zijn niet zo waterdicht en zo vuurvast en we zien tegen heel veel dingen op, maar dat u het zegt, maar zie, ik ben met u. Ik ben uw heil alleen. Ik zal ervoor zorgen dat de vloed u niet zal overstromen en de vlam u niet zal verteren. Wees sterk, heb goede moed. Ik ben met u. Geef dat we met die belofte ook verder kunnen. En dat we zo omhoog mogen zien, het van u mogen verwachten. En geef ons dan de leiding van uw Heilige Geest, ook als het gaat om het horen van uw woord en ook het verkondigen van uw woord. We zijn zo diep afhankelijk van u. Zoals zo'n slaaf en zo'n slavin afhankelijk was van haar of zijn meester, zo zijn ook wij afhankelijk van u. Wij voelen ons niet altijd zo als een slaaf of een slavin. Wij zijn vaak van die kleine zelfstandigen en we willen graag onafhankelijk zijn en we willen ons eigenlijk haast niet verplaatsen in zo'n dienstmaagd en dienstknecht. Dat vinden we maar minderwaardig. En toch, dat is de gestalte van het geloof. Dat we bedelaars zijn aan uw troon. Dat we niets hebben en u alles. Dat wij klein zijn en u groot. Dat wij schuldig zijn en u genadig. Dat wij diep afhankelijk zijn van u. Maar dat we zo ook omhoog mogen zien. En dat u een God bent die ons ook aanziet. In wie we zijn en ons helpen wil. Ons genadig wil zijn. Zo'n God bent u. U ontfermt zich over allen die hun ogen richten op u. en die het van u verwachten. Want die u verwachten, die zullen in der eeuwigheid niet beschaamd uitkomen. Heer, ga zo met ons mee in deze dienst, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Wees ook met de kinderen, wanneer ze ook samenkomen straks. Wilt u ook hen een goed moment geven met elkaar? En wilt u met allen zijn die meeluisteren wellicht, die met ons verbonden zijn? En wees overal waar uw woord verkondigd wordt, dichtbij, ver weg. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden tot aan de uiterste grenzen van de aarde. Dat vele koning Jezus mogen erkennen. Uit de macht van de duisternis geroepen worden om te komen in dat koninkrijk van het licht. En getrokken mogen worden uit die duisternis tot dat wonderbare licht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zegen daarvoor ook het werk van zending en evangelisatie. Ook datgene wat zo heel dichtbij mag gebeuren. Als wij getuigen zijn van uw naam in woord en wandel. Geef dat de mensen mag trekken naar u toe. Geef dat wij een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld mogen zijn. In onze directe omgeving, in ons gezin, als we dat mogen hebben. Ook als moeder. Juist op een moederdag mogen wij ook denken aan hen. Ook al hebben we misschien geen moeder meer. Missen we haar. Of zijn we nooit moeder geworden. Er kan heel veel pijn en verdriet zijn. Maar er kan ook heel veel vreugde en dankbaarheid zijn om een moeder die zo heel veel voor ons betekend heeft en nog betekent. En dat we als kinderen ook blij zijn, als kleinkinderen ook met moeder en oma. Maar geef dat we ook als moeders getuigen mogen zijn van u naar onze kinderen toe, naar onze kleinkinderen toe. En dat we zoiets mogen uitstralen van de liefde van u. En dat we gunnend mogen zijn en mededeelzaam. En dat we mogen laten zien hoe heerlijk het is om u te mogen dienen. Heer, ga zo uw weg door de gemeente heen, maar ook door deze wereld heen. Bouw uw koninkrijk, breid uw gemeente uit en laat de velen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam en hun ogen richten omhoog naar u, die daar met eer en heerlijkheid is gekroond. Wij bidden het in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief en daarvan hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 van de brief aan de Hebreeën. Daar komen deze apostolische woorden vanmorgen tot ons. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat we niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen we dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lofzingen, en verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen, die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze morgen. We willen stilstaan bij Hebreeën 2 en dan het begin van vers 9. Hebreeën 2, vers 9a, waar staat: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. Niet zo lang geleden was ik op de verjaardag van een van onze kleinkinderen. En we zaten buiten en haar vader kwam op een gegeven moment met een taart naar buiten toe met 5 kaarsjes erop. Want ze was 5 jaar geworden. En ze mocht natuurlijk die kaarsjes uitblazen. Maar haar vader zei: dan moet je eerst op een stoel gaan staan en dan moet je je kroontje opzetten. Weet je wel, dat kroontje wat je op school gemaakt hebt, waar 5 jaar op staat, dan moet je dat kroontje opzetten. En dan gaan we voor je zingen. En dan mag je daarna die kaarsjes uitblazen. En toen keken we allemaal, als familie, keken we naar dat kind wat jarig was en wat daar gekroond was. En we zagen haar en we vereerden haar, we zongen voor haar en we keken allemaal naar haar. Want zij was jarig. Zij had dat kroontje op. Nou, vanmorgen kijken we niet naar een mens die gekroond is, die jarig is. Maar kijken we naar Jezus, die opgevaren is ten hemel. En die daar gekroond is met eer en heerlijkheid. En wij zien op hem en wij vereren hem. En we geven hem de heerlijkheid die hij waard is te ontvangen. Zo mogen wij vanmorgen op deze zondag na hemelvaart, op deze weeszondag, niet treurig zijn, maar onze ogen omhoog heffen naar hem die in de hemel zit met eer en heerlijkheid gekroond. Voordat we dat gaan doen, krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn verschillende collecten. Er is een collecte voor Istanbul. Nou, u heeft op de nieuwsbrief gelezen, of dat kunt u nog lezen, wat dat precies inhoudt, die collecte voor Istanbul. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En er is ook nog een derde collecte die is bestemd voor het kerkgebouw. Al deze gaven natuurlijk van harte bij u aanbevolen. En ik kreeg nog door om door te geven, dat staat niet op de nieuwsbrief, dat er vrijdagavond 25 mei een preesdienst is in de Pauluskerk in Lisse. Daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. Ik weet niet hoe laat het begint, maar in ieder geval, dat is aanstaande vrijdag in de Pauluskerk in Lisse. Dat waren de mededelingen. En dan gaan we nu met elkaar zingen, ook daarna psalm 8, een psalm die zojuist door de apostel is geciteerd, en ik kom daar straks in de preek nog wel op terug. Psalm 8, een heerlijke psalm, die zo heerlijk begint en zo heerlijk eindigt. Heer, onze Heer, groot, machtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. Maar ook vers 4 en 5, mijn God, wat is dan de mens op deze aarde, die broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. Psalm 8, vers 1, 4 en 5 en dan ook weer vers 9. Gemeente, 5 jaar geleden werd koning Willem-Alexander gekroond tot koning. Juist in deze tijd wordt stilgestaan bij zijn 5-jarig koningschap. Hoe doet hij nou eigenlijk? Nou, in zijn algemeen, het wordt er heel positief over hem gesproken en ook over koningin Maxima. Ze doen het goed, ze staan heel dicht bij het volk. Natuurlijk, daar mogen we heel dankbaar voor zijn. En eindelijk hadden we weer een koning. Want ja, we hadden steeds vorstinnen. We hadden Beatrix en daarvoor Juliana en Wilhelmina en Emma. Maar nu eindelijk weer een koning. Maar gemeente, we hadden er toch al één? We hadden toch al een koning? Ja, ik bedoel niet die koning hier op aarde. Maar ik bedoel die koning in de hemel. De koning der koningen. Die ver boven alle machthebbers op deze wereld, boven alle koningen op deze aarde staat. Hij is onze koning, al eeuwenlang. En hij zit daar in de hemel en hij zit daar aan de rechterhand van zijn vader. Dat mogen we elke zondag ook weer belijden. Zittende aan de rechterhand van God, de almachtige vader. Daar is hij uiteindelijk gekomen. En afgelopen donderdag mochten we opnieuw zijn kroningsdag vieren. Niet omdat hij 5 jaar koning is, maar al eeuwenlang koning mag zijn. En zo mogen we Jezus zien, daar aan de rechterhand van de Vader. En vandaar de tekst ook voor deze morgen, waar de apostel zegt, wij zien, ja, we kijken omhoog, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Opvallend dat woordje maar aan het begin van de tekst. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Want ja, daarvoor wordt gezegd van, als je om je heen kijkt, als je let op de omstandigheden, dan lijkt het wel erop dat aan hem nog niet alles onderworpen is. Wat een chaos in deze wereld. Wat een ellende in deze wereld. Maar niet alleen maar in het groot, maar ook vaak in je eigen kleine persoonlijke leven. Wat gebeurt er niet heel veel in je leven waar je van denkt van, ja, maar regeert hij wel? Heeft hij het nou wel voor het zeggen? Zorgt hij nou eigenlijk wel voor mij? Is hij wel koning over mijn leven? Dan kijk je op de omstandigheden. Dan kijk je om je heen. En dan zie je dat nog niet alle dingen aan hem onderworpen zijn. Daar moest de apostel ook over spreken. Jazeker. Maar, zegt hij dan, maar, wij moeten niet omlaag kijken, wij moeten niet op de omstandigheden letten, maar we moeten omhoog zien. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is toch koning, toch. Hij heeft overwonnen. Hij heeft in principe de machten van de dood en de duivel en de zonde verslagen. Daar op die kruisheuvel Golgotha en daar in de hof van Arimathea. En zo is hij met eer en heerlijkheid gekroond en zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Vanwege dat volbrachte werk hier op aarde. Hij moest door lijden komen in de heerlijkheid. Zo werd hij met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, dus aan die verhoging, dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, aan die verhoging gaat dus een vernedering vooraf. Dat is wel heel belangrijk om dat met elkaar vast te stellen. Het is heel bijzonder hoe de apostel er in de Hebreeënbrief over spreekt. En hij spreekt in dat verband over engelen. Over engelen. Aan het begin van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 1 zegt hij al van ja, de Zoon van God die stijgt ver boven alle engelen uit. Want tegen wie van de engelen heeft hij gezegd, zit aan mijn rechterhand? Tegen wie van de engelen heeft hij dat gezegd? Tegen aartsengel Gabriel of tegen Michael of tegen een andere engel? Ga maar aan mijn rechterhand zitten. Nee, hij heeft het alleen maar gezegd tegen Jezus. Want Jezus stijgt ver boven al die engelen, boven al die aartsengelen uit. En zo is Jezus opgevaren. We mochten daar afgelopen donderdag bij stilstaan. Opgevaren ten hemel en zit hij daar nu aan de rechterhand van de Vader. Een hele belangrijke plaats. De rechterhand. Wij zeggen ook wel eens van iemand, dat is mijn rechterhand. Ik zeg als dominee, mijn scriba, dat is mijn rechterhand. Iemand die heel belangrijk voor je is, die heel veel voor je betekent. Zoals Jozef aan de rechterhand van koning Farao terechtkwam. En hoeveel macht heeft Jozef niet gekregen, terwijl die zat aan de rechterhand van de Farao. Nou, Jezus mag zitten aan de rechterhand van zijn vader. Delen in die koninklijke heerlijkheid en waardigheid van de vader. En zo is hij ver boven de engelen terechtgekomen. Ver stijgt hij boven die engelen uit. Maar, zegt de apostel, maar hij is er ook onder geweest. Hij is ook onder die engelen terechtgekomen. Hij is ook minder dan de engelen geworden. Wat een salto mortale voor Jezus. Zo'n hoge heerlijkheid bij zijn vader en dan naar beneden toe. Zijn ontluistering, zijn vernedering, zijn koninklijke waardigheid afgelegd. Hij is ook onder die engelen terechtgekomen. En dat staat in het tweede gedeelte van vers 9. Als er eerst gezegd wordt, maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, gelukkig, daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Maar, zegt de apostel, hij heeft ook het lijden van de dood meegemaakt. Hij die eeuwig levende is ook sterfelijk geworden. Zo diep wilde hij afdalen. Ja, weliswaar voor een korte tijd, 33 jaar maar, wat is dat in het licht van de eeuwigheid? Maar toch voor een korte tijd is hij minder dan de engelen geworden. Is hij onder hen terechtgekomen. Terwijl die zo ver boven hen uitsteeg, is die zo diep onder hen terechtgekomen. En gemeente, hoe komt de apostel op deze gedachtegang? Want ja, hij heeft het toch wel ergens vandaan. Dat Jezus eerst meer was dan de engelen en toen minder geworden is dan de engelen. Waar heeft de apostel dat vandaan? Nou, dat komt uit Psalm 8. Hij citeert hier Psalm 8. De psalm die we zojuist met elkaar gezongen hebben. Die heerlijke psalm. Waar zo hoog ingezet wordt, ook zo hoog geëindigd wordt. Psalm 8. Maar wat kenmerkt die psalm nou eigenlijk? Wat tekent die psalm? Wel, als we Psalm 8 lezen en zingen, dan hebben we wel gemerkt, daar wordt de lof bezongen op de mens. Op u, op mij. De lof gezongen op de mens. Had u dat verwacht? Lof op ons mensen. Ja, wij zouden misschien verwachten als reformatorische christenen dat er veel meer gezegd zou worden. Ja, we zijn diep gevallen en we zijn zondaren. En bij een doopdienst hoor je ook altijd weer, hè, dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis onderworpen zijn. En dan Psalm 8. Een psalm die zo hoog zingt, zo hoog inzet en zulke heerlijke dingen zegt over de mens. Lof op de mens. Een hoge positie. Hij mag zelfs de schepping beheren, bewaren. Hij is rentmeester van datgene wat God geschapen heeft. Zo wordt er over de mens gesproken. Zo wordt er over hem gezongen. Ja, dat wordt nou over die mens gezegd. Wel dat die mens kwetsbaar is en broos, ja zeker, maar hij is toch een weinig minder dan de engelen. Deze mens is met eer en heerlijkheid gekroond, zingt die dichter van Psalm 8. Dat wordt hier niet van Jezus gezongen, maar dat wordt van de mens gezongen. De mens met eer en heerlijkheid gekroond. Onvoorstelbaar. We zongen het toch? Maar u hebt de mens ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nota bene. De mens die zo'n kroon mag ontvangen, zo'n hoge positie mag innemen, net onder de engelen terechtgekomen is. Maar nu doet de apostel iets heel opmerkelijks. Want hij citeert Psalm 8, ja, hij citeert die psalm met het oog op Christus. Hij wil door die psalm waarover de mens gezongen wordt, iets gaan uitzeggen, uit gaan zingen over Jezus. Hij wil die psalm citeren met het oog op Christus, de mens. Hij die de zoon des mensen wordt genoemd. Hoe dan? Wat doet de apostel dan? Wel, Christus die nou zo hoog staat, die zo'n hoge positie ingenomen heeft, die daar bij de Vader in zijn heerlijkheid verbleef, die heerlijkheid deelde, die hij mocht innemen. Hij was ver boven de engelen terechtgekomen, ver boven hen uit steeg hij. Maar nu heeft Christus, die zo'n hoge positie innam, die heeft die salto mortale gemaakt en die is onder die engelen terechtgekomen. En voor hem was dat een vernedering. Kijk, voor ons is dat een verhoging. Als wij net onder de engelen mogen zijn, dan is dat voor ons een hele hoge positie. We mogen heel dicht bij die engelen komen. Die waardigheid ontvangen we. We zijn bijna gelijk aan de engelen, zingt Psalm 8. Maar voor Jezus is het juist het tegendeel. Hij is onder die engelen terechtgekomen. Een weinig minder geworden dan die engelen. En dat tekent zijn diepe weg van lijden. Zijn diepe weg van sterven. Ja, dat moeten we van de Heer Jezus ook zeggen. Die daar met eer en heerlijkheid is gekroond, is ook degene die een hele diepe weg van vernedering heeft doorgemaakt. Zo laag afgedaald is, dat hij zelfs onder de engelen, waar hij eigenlijk boven verheven was, dat hij onder die engelen terechtgekomen is. Ja, toch? Want wij kennen Jezus toch ook als een spotkoning. Als hij daar staat, bij Pilatus, wat heeft hij dan aan? Zo'n purperen mantel hebben ze hem aangetrokken. Oh, is hij koning? Nou, we zullen hem eens uitdossen als een koning. En ze hebben gedefileerd voor de Heer Jezus. En ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En die is nog even dieper in zijn hoofd neergekomen, zodat het bloed eruit kwam. Een doornenkroon. Een spotkoning. Een en al ontluistering. Een en al oneer. Wij zien Jezus in die vernedering, in die ontluistering, in die oneer waarin hij terechtgekomen is. Zo zien we Jezus ook. Zo is hij ook geworden. Dat is de weg van Jezus. Hij die deelde in die koninklijke heerlijkheid bij zijn Vader. Dat is ook Jezus. Hij is onder die engelen terechtgekomen. Dat is nou met recht zijn afgang. Hij zegt ook wel eens van mensen die een hele hoge positie innamen en een lage wal zijn geraakt. Dat is ook een afgang. Nou, Jezus heeft die afgang meegemaakt. Onder die engelen terechtgekomen. Maar zo moest het wel gaan. Hiermee voldeed hij aan de wil van zijn Vader. Zie, Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik zal dat werk volbrengen waar mensen niet toe in staat zijn. Ik zal het doen. Zo moest hij gaan. Van het kruis, jazeker, maar ook naar de kroon. Van die hoon, gelukkig toch, naar de troon. Die weg is Jezus gegaan. Van vernedering naar de verhoging. Wij raakten onze hoge positie kwijt. En wij zijn aan lage wal geraakt. En wij kunnen onszelf niet omhoog krijgen. Dat kunnen we zelf niet. Aan lage wal geraakt. Maar Jezus heeft zijn hoge komaf afgelegd, heeft zichzelf vernederd, maar is gelukkig verhoogd. Is weer teruggegaan, is opgestaan. Want geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij is opgestaan en hij is ook in koninklijke heerlijkheid opgevaren en weer bij zijn Vader teruggekomen. Jezus heeft in die zin Psalm 8 echt in praktijk gebracht. Want nu is aan die voeten van Jezus alles onderworpen. Hij heerst over alles. Geen enkele macht heeft het meer voor het zeggen. Ook al lijkt het wel. Ook al laten we ons daardoor wel eens in beslag nemen. Maar Jezus heeft de zonde overwonnen. Teniet gedaan. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de duivel verslagen. Daarvoor stond hij op uit het graf en daarvoor steeg hij op naar de hemel. Om zo in die koninklijke heerlijkheid terug te komen en dat alle machten aan hem onderworpen zijn. Zoals het eigenlijk voor de mens gold, geldt het nu ten diepste voor Jezus. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Deze vorst is daarom ook aller hulde waard. Een beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. En zo is Jezus dus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft de kroon op zijn werk ontvangen. Hij heeft die ereplaats gekregen aan de rechterhand van zijn vader. En zijn vader is ook tevreden met het werk wat zijn zoon gedaan heeft. En de zoon zegt ook elke keer weer tot zijn vader, als wij in het gebed omhoog zien, samen met die dichter van Psalm 123, en ook als ons hoofd omhoog geheven wordt, dan mogen wij zien op Jezus. En dan zegt Jezus tegen zijn vader: Vader, zie die mens die daar bidt, zie die zondaar niet aan in zichzelf, want dan zou die voor u niet kunnen bestaan. Maar zie deze mens aan in dat volbrachte werk van mij. Zo alleen kan er gebeden worden, zo alleen kan er omhoog gezien worden, zo heft God ons hoofd omhoog, zodat we zijn gunst en zijn genade mogen aanschouwen. Verdiend, niet door onszelf, we hebben er niet naar gemaakt, maar verdiend door Jezus, die daar zit aan de rechterhand van de Vader, die daar met eer en heerlijkheid gekroond is, de kroon ontvangen heeft op zijn volbrachte werk. Ja, gemeente, als we om ons heen zien, of als we zien op onszelf, als we zien op de omstandigheden, als we zien op datgene wat we mee moeten maken, ja, dan ervaren we wellicht het tegendeel. Dan voelen we ons alleen. Dan voelen we ons overgeleverd aan die machten die het zo voor het zeggen kunnen hebben in ons leven. Ja, toch? Die zonde die altijd maar weer terugkomt in je leven. Die karakterfout die je altijd maar hebt. Die drift en die jaloezie en het egoïsme. En je zou ervan verlost willen zijn. En je denkt, ja, maar hij heeft toch alles aan zijn voeten onderworpen. Hij heeft toch die macht van de zonde overwonnen. Maar die macht is nog manifest aanwezig in mijn leven. En niet alleen maar in mijn leven, maar ook om me heen. De zonde die altijd maar weer er is. En ook de dood. Ja, Jezus heeft de dood overwonnen. En hij zit daar als de eeuwig levende naar zijn vader. En hij heeft die dood verslagen, maar er moeten toch weer graven gedolven worden. En hoeveel mensen sterven er niet op deze wereld door oorlogsgeweld, door ebola, wat nu weer om zich heen grijpt. Ernstige ziekten die zomaar opeens weer geconstateerd worden bij mensen. De dood die nog heerst. En als we daar op letten en als we er alleen maar op zien, dan denken we dat dat de macht is die het voor het zeggen heeft. Maar we moeten omhoog zien. En ook als het gaat om de macht van de duivel, de macht van de Satan, hoeveel invloed heeft hij niet op u, op jou, op mijn leven? Hoe vaak laten we toch ons weer niet te pakken nemen door zijn macht? En laten we ons zand in de ogen strooien en worden we verleid en verzocht door de vorst der duisternis? En dan denken we, ja, is er nou nog wel iemand die het voor het zeggen heeft? Is er nog wel iemand die boven hem staat? Nou, als we alleen maar om ons heen kijken, als we alleen maar op die duivel zien, dan denken we, er is geen macht meer boven hem. Maar gelukkig, we mogen omhoog zien. We mogen omhoog kijken. Zien op Jezus. Daarom staat er ook dat woordje maar. Paulus, die zegt het ook. Ja, als wij om ons heen kijken, dan zien we dat nog niet alle dingen aan hem onderworpen zijn. Het staat nog uit. Het moet nog gebeuren. U kent dat beeld waarschijnlijk wel van de D-Day en de Victory Day. D-Day, 6 juni 1944. De geallieerden die door die vijandelijke linies heen braken, daar op de stranden van Normandië, met heel veel verliezen, ja zeker, maar ze zijn er doorheen gebroken. En zo heeft Jezus de macht van de dood en de zonde en de duivel verslagen. Op die D-Day, die beslissende slag op de kruisheuvel Golgotha in de Hof van Arimathea. Maar de Victory Day, dat uiteindelijk alle machten van het toneel verdwenen zullen zijn, die moet nog komen. En we leven in die tussentijd, tussen de hemelvaart van Christus en zijn terugkeer. Hij is opgevaren ten hemel, maar we verwachten hem ook dat hij op de wolken van de hemel terugkomt. En dat dan alles uitgeschakeld zal worden. Alle machten van het toneel zullen verdwenen. Dan zal er geen zonde meer zijn waardoor je geplaagd wordt. Dan zal er geen dood meer zijn. Dan zal er geen duivel meer zijn. En daar zien we naar uit. Naar die dag die komt. En we leven in die tussentijd. Maar daarom is het belangrijk dat als we die machten zien en als we daar ons aan overgeleverd voelen, dat we dan met de apostel omhoog moeten zien. Naar Jezus moeten zien. Die met eer en heerlijkheid gekroond is. Omhoog kijken. In die zin was ik getroffen door de maiden speech van dat Tweede Kamerlid, wat voor de SGP nieuw aantrad. En daar zijn eerste speech hield. En dat inleiden met een persoonlijk verhaal. Dat hij zei toen hij als jongen met zijn vader een keer naar Den Bosch ging. Dat zijn vader tegen hem zei toen ze in de kerk van Den Bosch waren, je moet eens omhoog kijken. En toen keek die jongen omhoog. En toen zei zijn vader, zie je daar het oog van God? Dat is in die grote kerk van Den Bosch, de Sint-Jan. Hij zegt, zo moet je altijd maar bedenken dat God jou ziet en dat je omhoog mag kijken. En toen maakte hij later in zijn persoonlijke leven heel veel mee, zorgen om een kind. En toen dacht hij weer terug aan die woorden van zijn vader. Je moet omhoog kijken. Er is één die jou kent, die van je zorgen afweet. En zo wilde hij ook zijn werk aanvangen in de Tweede Kamer. Dat hij elke keer maar weer omhoog zou zien. Nou, dat heeft te maken met deze tekst. Dat we omhoog zien en dat we daar Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. Dat hij de machtige is. Dat hij het gezegd heeft, vlak voordat hij opvoert in hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heidelberger Catechismus die beleidt als het gaat over de hemelvaart van Jezus. Dat hij Jezus opgevaren is ten hemel. Dat hij ons lichaam als een onderpand meegenomen heeft in de hemel. En dat hij de Heilige Geest, wiens uitstorting wij komende zondag mogen gedenken, de Heilige Geest als een tegenpand gezonden heeft. Door wiens kracht, door de kracht van de Heilige Geest, wij zoeken datgene wat boven is. Daar waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Wij ervaren de trekkracht van het vlees. Die ons elke keer maar bij naar beneden trekt. De zwaartekracht van het vlees. We worden altijd weer naar beneden getrokken. Maar de Heilige Geest die wil daartegen ingaan. En die wil onze harten omhoog heffen. Het oog omhoog, het hart naar boven. Is daar waar men Jezus ziet. Wat een koning. Een koning die we mogen zien in zijn eer en in zijn heerlijkheid. En nu zegt de apostel, en als u de Hebreeënbrief kent, dan weet u dat hij daar dan op een hele bijzondere manier over spreekt, dat deze koning tegelijkertijd ook priester is. Later zegt hij een priester naar de ordening van Melchizedek. Hè, zoals daar opeens in het Oude Testament die persoon verschijnt, Melchizedek. Hij is koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. En dan zegt de apostel, zo is Jezus ook, onze koning. Hij is tegelijkertijd priester. Hij is een hele bijzondere hoge priester. En dat spreekt hij over aan het eind van hoofdstuk 2. Dat bijzondere van deze hoge priester. En wat doet een hoge priester? Een hoge priester is iemand die tussen God en het volk instaat. Aan de ene kant kent hij God goed, verkeert hij in de nabijheid van God. Maar aan de andere kant kent hij de mensen ook heel goed. De hoge priester Aaron, die verkeerde heel dicht bij God, maar hij kende ook het volk. Omdat hij zichzelf kende, kende hij ook het volk. En hij stond als het ware tussen God en het volk in. Hij was een bemiddelaar tussen de hemel en de aarde. En zo zegt de apostel, zo hebben wij een koning die tegelijkertijd ook priester, hoge priester is. Aan de ene kant heeft hij zijn koninklijke waardigheid afgelegd. Hij is onder de engelen terechtgekomen. Maar hij is gelukkig ook weer verheerlijkt. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En we mogen hem zien met eer en heerlijkheid gekroond. Deze koning. Maar het is tegelijkertijd een priester, een hoge priester, die de broeders naar het vlees, in alles gelijk geworden is. Jezus heeft zich één gemaakt. En wat zegt de apostel dan? Hij heeft zich niet één gemaakt met het zaad van de engelen. Dat hoefde niet. Maar hij heeft zich één gemaakt met het zaad van Abraham. Dat heeft hij aangenomen. Want alhoewel Abraham een vader alle gelovigen is, was het ook een man die viel in de zonde. We kunnen zo van Abraham heel veel dingen noemen waar we van weten dat was ook niet altijd zoals hij zou moeten zijn. Maar dat zaad heeft Jezus aangenomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Hij die geen zonde heeft gedaan, is wel tot zonde gemaakt. Zo is hij die hoge priester die één geworden is met het volk. Zoals een hoge priester dat ook altijd was. Eén met het volk. Als die op de grote verzoendag daar met die schaaltjes bloed het heilige de heilige binnenging, dan had hij bloed bij zich voor het volk ter verzoening, maar ook bloed voor zichzelf. Want hij was zelf ook zondaar. En zo is deze hoge priester één geworden met het volk, maar heeft die verzoening aangebracht. Heeft die barmhartigheid getoond. En heeft hij zijn werk volbracht. En zit hij nu daar in zijn koninklijke waardigheid tegelijkertijd als de priester die het offer der verzoening heeft gebracht. En zo mogen we omhoog zien. Niet alleen maar naar die koning, maar diegene die ook tegelijkertijd priester is. Naar de ordening van Melchizedek. Hij zit daar als degene die ook voor mij, ook voor u, ook voor jou zijn leven gaf. Een koninklijke priester en tegelijkertijd ook een priesterlijke koning. Daar zit hij, naast zijn vader, in die heerlijkheid. Als een koning, maar ook als een priester. En daar legt hij nou eer mee in. Dat is nou zijn heerlijkheid. Dat is zijn doxa. Dat is zijn kaboot. Denk dan maar aan die woorden van Johannes de evangelist aan het begin van het evangelie. Als hij spreekt over de Heer Jezus die het woord is en het woord wat bij God is, die verhevenheid van de Zoon, dan zegt hij ja, en dat woord is nou vlees geworden. Dat heeft onder ons gewoond. Hij heeft zich één gemaakt met ons. Heeft zijn koninklijke waardigheid afgelegd. Is vlees geworden. Dat woord. En wat zegt dan Johannes? En dat heeft ook te maken met dat zien omhoog. Zien op deze gekroonde koning. Deze hoge priester aan de rechterhand van zijn vader. Wat zegt dan Johannes? En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en vol van waarheid. Ja, heerlijkheid. In deze koning en priester die ons in alles gelijk geworden is, maar nu verheven is aan de rechterhand van de Vader. En de apostel zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ziet u hem ook? Zie je hem ook in zijn heerlijkheid? Want ja, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet vanzelfsprekend dat we die heerlijkheid van Christus zien. Zeker als wij in beslag genomen worden door datgene wat we hier en nu met onze eigen ogen zien. En als we daar ons door te pakken laten nemen en in beslag laten nemen, dan zien we niet altijd omhoog. En vandaar dat we ook moesten zingen in Psalm 3. Gij heft mijn hoofd omhoog. Als je misschien je hoofd naar beneden laat hangen, dan is er wel iemand die je hoofd even omhoog moet laten gaan. Kijk eens omhoog. Kijk eens naar Jezus. Zie hem toch in eer en heerlijkheid. Hij heeft het voor u volbracht. Hij is die priester en koning tegelijk. Dat je ogen ervoor opengaan. Dat er als het ware een gordijn wegschuift. Dat de schellen van je ogen afvallen. En dat je zegt, en toch, maar, ik zie Jezus. Ik zie hem. Met eer en heerlijkheid gekroond. Ook voor mij is hij die weg gegaan. Ook voor mij zit hij aan de rechterhand van de Vader. Ook voor mij pleit hij op zijn volbrachte werk. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. Dan is mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Bespiegelingen van dat heil, wat er ligt in Jezus Christus alleen. Ja, nu kan alles nog zo omvloerst zijn. Door de nacht van de zonde, de macht van de dood en de tirannie van de duivel. Je kijkt er maar niet doorheen. Maar dan wil de Heere God zelf door zijn geest dat gordijn open laten gaan. En Jezus laten zien in zijn eer en heerlijkheid. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ja, dat moeten we met de apostel wel meezeggen. Het is alles nog ten dele. Het is nog niet volmaakt. Maar straks mogen we Jezus zien met heerlijkheid en eer gekroond. Als wij van stonde aan, wat de catechismus ook ergens zegt, als we in het geloof mogen sterven, levend van dat volbrachte werk van Christus, dan mogen wij opgenomen worden in heerlijkheid. Dan mag in vervulling gaan wat Heer Jezus in zijn hoge priesterlijke gebed gebeden heeft. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mogen delen in uw heerlijkheid. Nu is het nog onvolmaakt. Nu mogen we van tijd tot tijd een glimp opvangen. Mogen van tijd tot tijd toch die koning zien in zijn eer en zijn heerlijkheid. Maar eenmaal wordt het volmaakt. Dat zingt dat lied, hè? Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor u stierf. En prijs hem in al eeuwigheden die het heil voor u verwierf. Ziezo, uw koning met eer en heerlijkheid gekroond. En laat u door hem verblijden. Amen. Dan mogen we zingen met Psalm 45. Psalm 45, het eerste vers. Ik citeer dat al in de preek. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling. En zal het schoonste lied van ene, ja, van deze koning zingen. Zullen we met elkaar bidden en ook voorbeden doen. Wat heerlijk dat u ons dat gezicht wil bieden. En ook dat blij vooruitzicht. Wat ons mag strelen om ontwaakt uw lof te mogen ontvouwen. Lof op dat lam. die hem de gouden kroon op het hoofd gezet is. Hij is het waard. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. De kroon op zijn werk. Zijn volbrachte werk. Verzoening aangebracht. En door zijn voorbeden mogen we ook weten dat al onze beden gehoord en ook verhoord worden. We danken u voor uw woord wat u ons gaf. Dat het ons mogen vertroosten en bemoedigen. Midden in al die omstandigheden waarin we vaak verkeren en dat we het hoofd misschien naar beneden laten hangen. Ontmoedigd, hopeloos, ontredderd wellicht. Of dat we misschien zoveel tekort in ons eigen leven zien. Dat we zo door de macht van het vlees besprongen worden. Dat de zonde heerst in ons leven. Maar geef dat we mogen zien op Jezus. Die daar zit aan de rechterhand van u, o Vader. En die pleit op zijn volbrachte werk. Het lam op zijn troon. Die het al voor ons verwierf. Verzoening heeft aangebracht. Door een weg van lijden en sterven gekomen is in uw heerlijkheid. En laten we hem zo elke keer weer mogen zien. Met de ogen van het geloof. Laat elke keer maar weer het voor ons open mogen gaan. Dat u dat gordijn wegschuift. En de koning in zijn heerlijkheid ons laat zien. We danken u dat u zo uw woord elke keer weer aan ons wil geven. Want Heer, als we dat woord niet zouden hebben, dan zouden we aan onszelf overgelaten zijn. Als u die woorden van de andere kant niet zouden horen, dan zouden we alleen maar leven bij datgene wat we hier en nu horen en lezen en zien. Daar willen we niet blijven. Dat tilt ons nergens bovenuit. Maar uw woord wel. En laten we zo heel dicht bij dat woord van u mogen leven. En zo ook weer verlangend uitzien naar de dienst van vanmiddag, om opnieuw dat woord van u te mogen horen. En ons daardoor laten gezeggen. Horig mogen zijn aan uw stem. Gericht mogen zijn op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Gericht zijn op hem die daar zit aan de rechterhand van u, o Vader. Die ook voor ons bidt. Die ook voor ons pleit. Voorspraak bij de Vader. De koning en de priester tegelijk. Hij zit daar. Laten we op hem mogen zien. Heer, we bidden voor degenen die het moeilijk hebben. We denken aan de zieken. Mevrouw Mulder, als ze toch nog geopereerd moet worden, gedenk haar. Nico Slootweg, als er toch nog weer wat teleurstelling in zijn leven was te ervaren. Anja Christ, wilt u ook met haar zijn. En met mevrouw Plug. En met andere zieken, die wellicht niet vermeld worden, maar die er wel zijn. Ook mensen die al zo langdurig ziek zijn, een chronische kwaal met zich meedragen. Laten ze omhoog mogen zien naar u. En dat ze mogen weten, er is een God in de hemel die ook mij ziet. Die ook mij kent, hoe moeilijk de weg ook is. Maar hij ziet van Sion neer en hoort ook mijn gebeden. Heer, wilt met het bruidspaar zijn van deze week als zij 18 mei hopen te trouwen. Geef een fijne dag. En dat ze gezegend mogen worden door deze koning. Hij voer zegenend op ten hemel. En hij deelt nog steeds uit van zijn zegen, ook aan dit bruidspaar. Geef hen een heerlijke dag samen met allen die hen lief zijn. Heer, wilt u zijn met Proponent Mol. Zij komende woensdag bevestigd wordt tot predikant in Driesem. Wilt u hem een goede dag geven. Een goede intrede ook in zijn gemeente. Dat hij zijn werk met vreugde mag doen en de bediening die hem gegeven wordt ook mag verrichten in de kracht die u hem verleent. Hij draagt die schat in een aardevat met zich mee, maar geeft dat hij van die schat mag getuigen. Gedenk hem. Heer, wilt u het werk van de zending zegenen? Wilt u ook al die verschillende projecten die er zijn ook laten dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk? Gedenk deze gemeente. Gedenk deze wereld, Gedenk de volkeren van deze aarde. Gedenk uw volk Israël. Juist ook als ze in deze dagen mogen gedenken 70 jaar te bestaan als volk daar waar ze dachten misschien nooit meer terug te keren. En waar we misschien zelf ook van dachten, hoe zou het nog kunnen? Na die Holocaust. En toch in 1948 mocht daar dat volk terugkeren op die historische grond. En dan weet u van alle spanningen, van alle tegenkanting, van volken die het volk Israël de zee zouden willen indrijven. Een tegenstelling die de eeuwen door er altijd geweest is tussen u, de God van Israël, en alle antimachten. Maar geef dat wij dan juist ook omhoog mogen zien. En Jezus, de Messias, mogen zien. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond en hij waakt over zijn volk. En geef dat uw volk ook de Messias mag zien. En dat de schellen van hun ogen mogen afvallen. En ze deze koning in heerlijkheid mogen aanschouwen. Heer, wilt u zo op deze wereld zijn, daar waar burgeroorlogen zijn, waar rampen zich voltrekken, waar gezocht wordt naar vrede, waar er uiteindelijk een ontmoeting zal komen tussen Trump en de leider van Noord-Korea. Heer, we leggen het ook bij u neer. Er zijn allerlei verwachtingen, allerlei scenario's. Maar Heer, boven alle machten op deze aarde bent u toch koning. De koning der koningen. Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Laten we dat mogen weten. Dat u regeert. Dat u niets uit de hand loopt. Dat u alles volvoert naar uw plan. En dat eenmaal al die machten die het nu zo voor het zeggen lijken te hebben van de aarde zullen verdwijnen. Zij moeten het onderspit delven. Want ze hebben het leed verloren. Maar dat eenmaal u zal komen in uw heerlijkheid. En dat deze aarde vervuld mag worden met uw vrede. Met uw gerechtigheid. Dat die shalom werkelijkheid mag worden. Doe ons daarna uitzien. Met het zicht op Jezus. Met het zicht omhoog. Hij komt om de aarde te richten. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Wilt u bij ons zijn deze week, wanneer we heen leven naar de Pinksterdagen? Vervul ons met uw Heilige Geest. En laten we door de kracht van uw Heilige Geest zoeken de dingen die boven zijn. Dat we omhoog mogen zien. En dat de Geest tegen het vlees getuigt van Jezus Christus, in wie al ons heil en al onze eer ligt. Geef ons zo goede dagen. En dat we vervuld worden met uw Heilige Geest. Het leven mogen ontvangen in u. En zo ook mogen weten van de Geest die ons wil leiden. Ga zo uw koninklijke gang door de gemeente heen. En richt haar op de dingen die boven zijn. Dat bidden wij in de vergeving van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar Psalm 145. 145 en daarvan vers 4 en 5 over de koninklijke macht die God heeft en die ook in Christus waar geworden is. 145, 4 en 5. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.